onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 23 en daarvan het laatste vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, het derde vers. U zal worden voorgelezen 1 Kronieken 29 vers 1 tot en met 20. 1 Kronieken 29 vers 1 tot en met 20.
Verder zeide de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder. Dit werk daarentegen is groot. Want het is geen paleis voor een mens, maar voor God de Heere. Ik heb nu uit al mijn kracht bereid tot het huis van mijn God, goud tot gouden, zilver tot zilveren en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren en hout tot houten werken, sardonikstenen en vervullende stenen, versierstenen en borduursel en allerlei kostelijke stenen, en marmerstenen in menigte. En daartoe uit mijn welgevallen tot het huis van mijn God, geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb tot het huis van mijn God daarin boven, behalve al wat ik ten huize des heiligdoms bereid heb. 3000 talenten gouds van het goud van Ofir en 7000 talenten gelouterd zilver om de wanden van de huizen te overtrekken. Goud tot de gouden en zilver tot de zilveren vaten en tot alle werk door de hand van de werkmeesters te maken. En wie is er willig heden zijn hand de Heere te vullen? Toen gaven vrijwillig de oversten van de vaderen en de oversten van de stammen van Israël en de oversten van de duizenden en van de honderden en de oversten van het werk van de koning. En zij gaven tot de dienst van het huis van God 5000 talenten gouds en 10.000 drachmen en 10.000 talenten zilvers en 18.000 talenten kopers en 100.000 talenten ijzers. En bij wien stenen gevonden werden, die gaven zij in de schat van het huis des Heren, onder de hand van Jehiel, de Gersoniet. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart de Heren vrijwillig. En de koning David verblijdde zich ook met grote blijdschap. Daarom loofde David de Heren voor de ogen van de ganse gemeente. En David zei: geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. U, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat u in de hemel en op de aarde is, is u. U, o Heere, is het koninkrijk en gij hebt u verhoogt tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. En gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam van uw heerlijkheid. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heere, onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam van uw heiligheid, dat is van uw hand en het is alles u. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft en dat gij een welgevallen hebt aan oprechtigheid, heden. Ik heb u oprechtigheid van mijn hart al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien, dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij, God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid in de zin der gedachten van het hart van uw volk en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen en om alles te doen en om dit paleis te bouwen, het welk ik bereid heb. Daarna zei David tot de ganse gemeente: loof nu de Heere, uw God. Toen loofde de ganse gemeente de Heere, de God van hun vaderen. En zij neigden het hoofd en zij bogen zich neder voor de Heere en voor de koning.
Gemeente, laten we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen vragen. Heere, geef op deze dag, deze dankdag, een oprecht en een dankbaar hart. We mogen met zoveel mensen, vaders, moeders en kinderen samenkomen. U geeft ons daarvoor nog een plaats. En we mogen luisteren naar uw boodschap, nadat u het hele achterliggende seizoen weer voor ons heeft gezorgd. Op het land heeft alles gebloeid. We hebben nog eten en drinken in onze woning. We hebben gezondheid. Misschien dat we ziek zijn of zorgen hebben. Maar dan hebt u alles in het achterliggende tijd gegeven wat nu nodig is voor het tijdelijke leven. En dan past uw naam daarvoor ootmoedig dank. Geef Heer die ware dankbaarheid ook in ons hart. En dat we net als David ook die lof mogen erkennen en mogen uiten die u toch zo eeuwig waard bent. Maar dan moeten wij ook belijden, Heer, dat wij vaak van die ondankbare en oppervlakkige mensen zijn. Zou u ons daarbij willen bepalen door het werk van uw geest, dat het verbreekt en verootmoedigt als we hier vandaag op deze dankdag na de biddag weer zijn samengekomen en dat we hier nog in alle rust mogen zitten en dat u nog moeite doet aan zulke slechte mensen. Want heren, we kunnen natuurlijk kijken naar de uitleving en dan zien we en dan lezen we in de krant verschrikkelijke dingen. En het is goed als we daarvoor bewaard worden. Maar heren, er is ook een inleving. De apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 2 vers 1. Dat we niet te verontschuldigen zijn als we anderen oordelen. Want daarin veroordelen we onszelf. Want we doen dezelfde dingen. Hoeveel verkeerde gedachten zijn er niet in ons hart? Hoe vaak komen we in dromen niet hele erge dingen tegen? Hoe vaak zijn we niet zonder enige reden boos op onze naasten? Hoe vaak spreken we ook niet verkeerde woorden en slechte woorden die eigenlijk niet gepast zijn? En hoe vaak zitten we niet driftig in onze auto? En hoe vaak zijn we niet boos omdat het niet gaat zoals we het eigenlijk graag willen? En hoe vaak zitten we ook niet gedachteloos in uw huis en lezen we gedachteloos de Bijbel, alsof u daarin niet spreekt tot mens? En wat is dat allemaal tot diepe oneer van u? Heere, geef dat we dat niet alleen beseffen, maar geef ook op deze dankdag verbrokenheid. Want dat is iets wat u werkt door uw geest, verbrokenheid. Zoveel goeds tegenover zoveel kwaads. Zo'n goede God voor zulke slechte mensen. Heere, wilt u ons dat allemaal leren? Die oprechte verbrokenheid die ook in het schriftgedeelte van vanmorgen aan de orde komt. Als David zichzelf een gast en een vreemdeling voelt op deze wereld. Maar doe ons in de tweede plaats, Heere, ook op deze dankdag die biddende en dankende hoge priester benodigen. Want een dankdag zonder Christus, dat is geen dankdag. Hij heeft gedankt zijn vader. Want we lezen in Matthäus 11, Vader, Heer des hemels en der aarde, ik dank u dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Heere, leer ons die zaligmaker benodigen. Leer ons dat evangelie benodigen. Dat evangelie is de persoon van de Heer Jezus. Hij is de enige die ons kan redden, want hij is God. En niemand anders kan ons redden dan God alleen. En hij werd mens. En hij wandelde rond op deze aarde. En hij heeft in deze wereld geleden. En heeft de schuld op de zonde gedragen, volkomen, zonder één gebrek. En hij stond ook weer op uit de doden. En dat is nu de enige zaligmaker die ons kan en wil verlossen. Hij kan het, want hij is almachtig. Hij wil het ook, hij is gewillig. Dat heeft hij getoond toen hij rondwandelde in deze wereld. En dat doet hij ook nu nog als hij zijn woord laat klinken. Dan roept hij een jongen toe, geef mij uw hart. Dan zegt hij tegen een meisje, geef mij je hart. Dan zegt hij ook vanmorgen tegen een ouder iemand, geef mij je hart. Heer, mag dat eens gaan wegen in ons leven. En mag dat op deze dankdag ook eens de praktijk worden van ons leven. Dat we misschien zeggen, Heer, het moet wel, dat hart. Maar ik kan het eigenlijk niet. Zou u dat dan willen doen, Heer? Want dat is genade, dat is het evangelie. Dan vraagt u uiteindelijk niks meer van ons, maar dan geeft u het allemaal. Al wat u ontbreekt. Schenk het zo gij smeekt, mild en overvloedig. Dan komt die ware dankbaarheid ook tot stand. En geef u dat we dat ook mogen beoefenen in ons leven. Het dankbare leven. Het leven in gehoorzaamheid aan uw geboden. Dat leven waarvan we zo vaak lezen in de schrift en wat we bijvoorbeeld vinden bij Abraham. Toen hem riep, toen toog hij heen door uw genade en door de Heilige Geest, maar deed het wel. En Noach bouwde de ark. En de Heer Jezus heeft ons geleerd dat de wijze bouwer deed wat u in de bergrede heeft gezegd. Heer, wilt u die genade ook geven in ons leven. En wilt u wonen en werken in ons midden, ook op deze dankdag. En denk aan onze kinderen, ook de kleine kinderen. Er zijn ook veel kleine kinderen, Heer. Ze hebben ook een nieuw hart nodig. Wilt u ze dat geven? En geef dat de duur ook alle dagen om bidden. Wilt u zijn met de jongens en meisjes, op de lagere scholen en de middelbare scholen? Wilt u hen vasthouden bij uw woord, Heer, en mogen ze zich verbonden weten aan u en aan de kerk en aan uw dienst. Want dat is goed, dat hebt u ons een plek gegeven. En wilt u hen zo dan nabij zijn? Wilt u ook zijn met mannen en vrouwen, alleenstaand, gehuwd? Wilt u ze helpen? Soms ook in een huwelijk kan er wat zijn dat niet goed is. Wilt u dan helpen, maar ook in de gezinnen en de huwelijken, als we een goed huwelijk mogen hebben, dat we u daar ook voor erkennen, voor uw goede gaven. Waak ook over de gezinnen met alle moeite soms. Moeite bij de opvoeding. Als onze kinderen niet meer mee willen naar de kerk, Heer, wilt u dan helpen ook in al die moeilijke vragen toch, dat we nooit zullen vergeten te bidden aan uw troon. Want bij u zijn uitkomsten. En u bent een almachtige God. Denk aan de ouderen in ons midden. Dat u ze ook helpen, Heren, ook in de ouderdom. En misschien als we verlieservaringen hebben, rouw, weduwe, weduwnaar, een wezen. Wilt u ze ondersteunen, Heren, en geef dat ze hun last mogen kwijtraken bij u. Geef ons zo een goede dankdag vanmorgen. En ook vanavond als dominee Silfhout op voor te gaan. Wilt u dan zo uw zegen ons niet onthouden. En geef ons uw genade. In het luisteren, maar ook uw dienaar in het preken. Uw woord eenvoudig, eerlijk. En naar de zin en mening van uw geest te mogen preken. Help ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, en dat doen we uit Psalm 24, vers 1, 2 en 3. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijt wettig eigendom des Heren. Psalm 24, vers 1, 2 en 3 gaan we samen zingen. gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan op deze dankdag. Hetgeen u is voorgelezen uit 1 Kronieken 29. En dan van vers 10 tot en met vers 19. En ik lees u dan vers 10. Daarom loofde David de Heere voor de ogen der ganse gemeente. En David zei: geloof zijt gij, Heere God, van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Geloofd zijt gij, Heere God. Die vijf woorden kunt u misschien eens onthouden. Want dat is eigenlijk waar het in de dankdag om gaat. Het gaat in de dankdag niet in de eerste plaats wat wij allemaal hebben en zo en hoeveel we hebben. Het gaat ook niet op de dankdag in de eerste plaats om mensen en wat mensen allemaal doen. Maar het gaat erom wat God heeft gedaan in het rijk van de natuur en de achterliggende periode. In het begin van het voorjaar was het koud en nat. Misschien heb u daar ook wel last van gehad in uw tuin of in uw boerderij. En zo halverwege juni werd het wat minder en begon er toch weer wat de zon te schijnen. En juli en augustus waren goede maanden, ook wat de temperatuur betreft. Af en toe een regenbui en mooi weer, zodat het mais en zo, dat weer ging groeien. En dat we, tenminste wat in de buurt van Amersfoort is dan, even wat ging rijden, zo richting de Veluwe, dan zag je dat het land toch weer bijna opleefde. Hoewel daarvoor stond het land, waar mais op was, stond onder water. Leek wel dat de oogst niet zo best zou zijn. Zelf heb ik ook wat vruchtbomen en veel appels aangezeten. Het is allemaal erg meegevallen. De Heer heeft dus voor ons gezorgd in het aardse, in het tijdelijke. En het is wel een goed teken als we daarop letten. Gewoon erop letten hoe het weer is, hoe groeizaam het is. En dat we in onze tuin of met onze planten of met de bomen die we hebben, dat we daar in Gods goede hand zien. En de Bijbel is natuurlijk van God, maar de natuur is ook van God. En ook uit de natuur kun je heel veel leren. Ik heb dat lange tijd niet zo gezien, maar sinds mijn vrouw is overleden doe ik zelf een beetje de tuin en zo. En je kunt van de groei van planten ontstellend veel leren. Ook van een boom bijvoorbeeld. Want een boom, dat weet een kind wel, die heeft drie delen in een boom. Je hebt een wortels, dan heb je een stam en daarbovenop zit een kruin. En wat is nou het belangrijkste bij die boom? Je zal die natuurlijk nodig, want anders heb je geen appels of zo of peren van zo'n boom. Maar als je nou wat langer bent, dan merk je, het belangrijkste zijn de wortels. Het meeste van die boom zit onder de grond. Want daar heeft die boom zijn voedsel vandaan. Dat is wel belangrijk. En zo is het in het geestelijk eigenlijk ook. Het belangrijkste is niet mijn pak. Het belangrijkste is ook niet hoe lang ik ben of hoe ver ik dominee ben, hoe vaak ik gepreekt heb. Het belangrijkste is die wortels onder de grond die u niet ziet, die alleen God ziet. Dat is dat gebed. Dat is dat aan- en afhankelijke leven. Heb u dat ook beoefend af te liggen in de week tussen biddag en dankdag? Want dan gaan we van dat tijdelijke gaan we ook naar het geestelijke. En de Heer Jezus heeft dat ook bij elkaar gevoegd in het volmaakte gebed. Jezus zegt in het volmaakte gebed: geef ons heden ons dagelijks brood. Maar hij zegt daarvoor: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En daarna vergeef ons onze zonden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En dan komen bij onze geestelijke noden, dingen die we op geestelijk gebied zo nodig hebben. Het is dat God wordt groot gemaakt en dat wij behouden mogen worden. En dat moet natuurlijk ook in een dankdag vooral de nadruk krijgen, hè. Geloofd zij de Heere God. Dat is David. Nu zo'n 3000 jaar geleden. Aan het eind van zijn leven. Want het is een van de laatste keren dat David nog op de aarde is. En in die laatste tijd heeft hij bijvoorbeeld Psalm 72 geschreven. Dat is een lied voor Salomo, zijn opvolger, zijn zoon. En heeft hij ook dit gedaan, dat hij nog wat materiaal verzamelt voor de tempel. En dat heeft David zo verwonderd, dat hij daarvoor gebruikt werd. En dat straks zijn zoon Salomo die tempel zal maken. Geloofd zij de Heer. En dan wil ik vandaag aan de hand van dit wat we hier lezen in Kronieken 29, eerst eens stilstaan bij het eerste stukje van David, vers 10, 11, 12 en 13. En dat noem ik dan een heerlijke lof. Het gaat allemaal over lof, over geloofd, zei de Heer, toen loofde David. Dit is dan een hele heerlijke lof. In de tweede plaats, en dat begint bij vers 14, want dan zegt David, want wie ben ik en wat is mijn volk? En dan zegt hij vers 15, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht. Nou, dat noem ik dan een ootmoedige lof. En dat loopt van vers 14 tot en met vers 17. En tenslotte doet David, bidt hij weer verder, is het eigenlijk een gebed, dat hele stukje. Vers 18 en 19 ook weer, o Heere, zoals wij ook vaak ons gebed beginnen, Heere, wilt u alsjeblieft horen, hè? Zo beginnen wij ook vaak onze gebeden. O Heere, Gij God, onze vaderen. En dan bidt David ook voor de toekomst. En dat is een blijvende lof. Hij zegt dat we niet alleen dat nu doen, maar dat straks ook Salomo dat zal doen en zijn opvolgers, dat die allemaal de lof van de Heere zullen grootmaken. Dus het gaat vandaag over geloofd zijt. Gij, Heere God, geloof zij, Gij, Heere God. Vijf woorden. Daar mag u dus over nadenken. Daar mag u ook over bidden. Geloofd zij, Gij, Heere God. Daar mag u ook met elkaar over praten. Want ik merk dat dat wel eens een beetje vergeten wordt, maar dat we ook proberen natuurlijk niet op een verkeerde manier, maar op een goede manier over de Bijbelse dingen te spreken. Dat beloven we ook in een huwelijk, bijvoorbeeld mensen gaan trouwen, dan beloven ze elkaar te helpen in de dingen van het tijdelijke en ook van het eeuwige leven. Dus een man helpt daar bij zijn vrouw, een vrouw helpt daar bij zijn man, en ouders helpen daar bij hun kinderen in de dingen van het eeuwige leven, die tot het eeuwige leven behoren. En dat, als je het gaat trouwen in de kerk, dan doe je daarop een eed. Dan moet je ja zeggen dat je dat gaat doen. En straks als we sterven, dan komen we voor God te staan. En zegt, heb je dat nou gedaan? Want je hebt het wel beloofd. En dat beloof je niet aan elkaar, beloof je eerst gewoon aan God. Elkaar helpen, alle dingen van het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. Nou, daar mag u over nadenken, hè. Hoe je dat nou het afgelopen seizoen hebt gedaan, elkaar geholpen in de dingen die tot het eeuwige leven behoren. Ik zeg dat even een beetje nadrukkelijk, omdat ja, ik nogal eens de gedachte tegenkom dat we dat moeilijk vinden. En dat is ook niet altijd makkelijk. En dat we het daardoor maar niet doen, en dat is natuurlijk niet goed. Nee, dat begrijpt zelfs een kind. Rekenen is niet makkelijk. En daarom gaan kinderen naar school en moeten ze dat leren. Moet je tafels leren, moet je goed onthouden. Moet je ook leren schrijven, dat is ook niet makkelijk altijd. Moet je wel leren, en dan maak je wel een fout. En langzamerhand dan krijg je dat, dan ga je dat leren. En zo is het in de Bijbel ook. En zo is het ook als God iets oplegt, een plicht. En dan moet u onthouden, gemeente, dat is een uitdrukking die de Puriteinse Godgeleerden vaak gebruikten. God werkt in de weg van des mensen plicht. God werkt niet zomaar, ik bedoel, ik bied geluk raak. God zegt, nou ja, dan zal ik iemand die er loopt is gaan bekeren of zo. Dat kan God wel. Of zomaar iemand in de kerk die een beetje zit en die zit naar lampen te kijken, let verder niet op en zo. Daar kan God zo iemand wel bekeren. Maar dat doet God gewoonlijk niet. Dat is niet Gods gewone weg. Als u bijvoorbeeld slordig in de kerk komt, moet u dus ook niet omdenken dat u bekeerd zult worden. Dat is niet Gods gewone weg. Of slordig Bijbel leest. God doet dat meestal in de weg van onze plicht. De kracht van de doop legt God ons een plicht op. Plicht namelijk om onze kinderen te leren bidden en zelf te bidden, 's ochtends en 's avonds, minimaal. En ook om de Bijbel te lezen. Als kerk is naar de kerk te komen, dat is onze plicht. En u zegt de Heer, dan zeggen die oude godgeleerden, zeggen, God werkt meestal in de weg van 's mensen plicht. Moet u eens onthouden. En misschien zet u dat ook wel aan om de plicht die God u oplegt te doen. En dan zegt u, nou dominee, maar dat, dan nog één opmerking daarbij. Hè? En dan zegt u, nou dat gaat bij ons heel goed, dat gaat zo goed. We zingen altijd bij het eten en we lezen de Bijbel en we gaan altijd naar de kerk en zo. Dus dan mogen wij toch wel denken dat we naar de hemel gaan. Nou, het eerste is prima dat u dat doet, hè? Dat u dus de Bijbel leest en zingt en zo. Dat kun je nooit genoeg doen. Weet u wat de Heer dan ook zijn kinderen leert? Dat hij het alleen maar kan geven. En dat is weer het geheim. Dat is het geheim wat de Heer aan zijn kinderen leert. Hè? Dat we er alles aan moeten doen om een nieuw hart te krijgen. Bijbel lezen, bidden. Maar dat de Heer het alleen op zijn manier geeft. Ja, dat is een beetje voor ons misschien onbegrijpelijk. Hè? Maar het bij God zo heerlijk. Want het blijft wel genade. Dat hoe we altijd tegen elkaar zeggen, het blijft echt genade. Geloofd, zei de Heer David, uit enkel genade kunnen zeggen. We lezen hier ook genadige taal. De taal van het geloof lees je hier. En dan wil ik nog iets zeggen vooraf, voordat ik naar de tekst ga. Dat is wel belangrijk dat we dat weten. Kijk, als je het hoofdstuk begint te lezen, dan lees je bijvoorbeeld in vers 4 3000 talenten goud. En als je dan even verder leest, dan lezen we over 5000 talenten goud. Die mensen die erbij zijn in vers 7, 5000 talenten goud. Ja, we zouden er bijna overheen lezen, maar dat is een heel groot bedrag. Ik heb het even uitgerekend. 1 talent, dat is 34 kilo. 34 kilo goud. En 1 kilo goud, dat betaal je op dit moment, onhuidig, daar betaal je daar 80.000 euro voor. Dus 1 talent goud, dat is bijna 3 miljoen euro. 1000 talent goud, dat is 3 miljard euro. Dus daar werden alleen al aan goud en enorme bedragen bijeengebracht. Miljarden. David had dat gespaard en die oogsten brengen 5000 talenten. En nou zou de gedachte kunnen reizen dat David zo blij is en dat hij zich gelooft en Heer, omdat zo ontzettend veel gegeven werd. He, want u zult dat maar zien, miljarden aan goud ligt daar. Om straks die tempel mee te bouwen. Maar dan heb u het mis. Want het gaat David natuurlijk niet om dat goud en om dat zilver. Dat is wel belangrijk, want daarmee moet die tempel straks worden gebouwd. En er wordt ook de tempel van Salomo, en later weer opnieuw die tempel. Dat wordt stenen worden gemaakt en hout, uit Libanon komt dat en zo. Dat is allemaal wel nodig. Het gaat David natuurlijk om waarvoor dat goud gebruikt wordt. Het is een tempel. Wat is dan die tempel? Ja, later is die tempel natuurlijk door Nebukadnezar verwoest. Blijft uiteindelijk ook een gebouw. Maar wat was nou de bedoeling van die tempel? En waarom was David er nou zo blij mee dat die mensen wilden geven voor die tempel? En dat die tempel er zou komen in de tijd van zijn zoon Salomo? Nou, die tempel, dat was als het ware het beeld van de Heer Jezus hier op aarde. Ja, de Heer Jezus is nog niet geboren in de tijd van de oude, die moet nog komen. Maar de Heer heeft wel gezegd, nou wil ik toch goed duidelijk maken wat de Heer Jezus gaat doen. En daarvoor moet er een tempel komen. En die tempel moet worden geofferd. In die tempel komt een heilige, een heilige der heiligen. En in die tempel komt de ark te staan en daar ligt het verzoendeksel. En heel die tempeldienst die getuigt maar van één ding, en dat is dat God omziet naar mensen en dat hij zijn zoon zal sturen om zondaren te redden. Daar gaat die tempel over. En dat nou die mensen daar allemaal spullen bij elkaar brengen, zodat er mensen tot bekering komen en dat er zielen behouden worden. Snapt u, daar is David zo blij over. Dat we straks zo'n Salomo die tempel gaan bouwen. En dat die tempel, we noemen dat dan een schaduw, want je zwaar die tempel en dan zie je, en dan wijst die tempel, die wijst vooruit naar iemand die eenmaal komen zal. Want later staat in de profetie, een snellijk zal tot zijn tempel komen die heren die gelieden zoekt. De Heer Jezus. En dat die mensen dan bereid zijn om daar dat gebouw voor te bouwen. Niet om dat gebouw, want dat gebouw dat wordt weer afgebroken en zo. De Romeinen hebben die tempel verwoest en dan heb ik het deze tempel verwoest. Maar het gaat om de bedoeling van dat gebouw. Net zoals in de kerk. U bent natuurlijk ook blij met deze kerk. Mooi dat die gemaakt is, ook met de gemeente en zo. Maar het gaat natuurlijk wel om de bedoeling van dit gebouw. Hè? En de bedoeling van dit gebouw is dat er gepreekt wordt. En de bedoeling van een preek is dat mensen tot bekering komen. En dat Gods koninkrijk wordt gebouwd. Met niet aardse stenen, maar levende stenen. En als David daar dan over nadenkt. God nu die tempel gaat gebruiken om mensen tot bekering te brengen. Straks de Messias, de Heer Jezus te laten komen. Dat allemaal daar naartoe wijst. Dan barst hij uit. Gelooft zij gij, Heere God van onze vader Israël. Ja, maar tot nog toe was het nog niet zo'n helder gebouw geweest. Het was al wel, die offers waren er wel, maar dat moest nog een beetje helderder worden. Nog veel duidelijker dat evangelie. Met al die offers. Dat eenmaal die Messias zou komen. Snap je nou waarom David zo blij is? En waarom hij met zoveel vreugde deze woorden heeft uitgesproken? Want als hij dan gaat sterven, dan weet hij zijn zoon Salomo gaat dat gebouw bouwen. En dan die tempel, en dan die priesters komen erin. En dan dat is dat waar een onderstreping dat God eenmaal de Messias zal sturen. Dat hij zal komen. Dat weet David. Daarom is hij zo blij. En daarom is het ook zo'n heerlijk stukje in de Bijbel. Een stukje wat helemaal heen wijst naar die komende Messias. En dan gaan we eerst eens naar mijn eerste punt. En dat sluit dan aan bij vers 10, 11, 12 en 13. En dat is een heerlijke lof. Geloofd zijt gij Heer. Dat is heerlijk. Waarom? Ja, kijk, David is op het moment dat hij deze psalm of dit gebed doet, is hij op het toppunt van zijn macht. Hij heeft een heel groot leger. Hij heeft al een keer tegen Joop gezegd, ga ze maar eens tellen, het was een heleboel. Vond God niet goed, maar het waren er wel een heleboel. Een enorm groot leger. David woont ook in Jeruzalem. Had hij veroverd op de Jebusieten. David heeft ook het hele rijk goed georganiseerd. En hij heeft de ark naar Jeruzalem laten komen. En rondom die ark wordt er geofferd. En David heeft alle vijanden van Israël heeft hij één voor één verslagen. Het zou als het ware hetzelfde zijn als dat vandaag de dag, hè, het Joodse volk, belaagd door 7 vijanden, dat in 1 maand, bijvoorbeeld de huidige volk Israël, al die vijanden één keer zou verslaan. Nou, wat zou dan die leider van Israël, die het nu is, die Netanjahu, wat zou dat? Nou, de hele wereld zegt, wat is die man toch geweldig. Wat zouden wij ook zeggen, David? Wat is die David toch geweldig? En dat zie je dan ook in de Bijbel, hè? Bij Nebukadnezar bijvoorbeeld. Die hebben een enorme overwinningen behaald en op een gegeven moment roept hij uit, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Dat doet de mens van nature. Dan krijgen we veel van God. Dan hebben we een mooi huis en we hebben mooie kleren en we hebben genoeg te eten. En dan... Ja, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Ja, de buren, nou, dat zijn en die andere mensen en zo. En, nee, kijk maar naar ons, hoe goed wij het wel niet doen. Dat zou je verwachten, toch? En wat zegt David nu? Als je op het top is van zijn macht gekomen is. Ja, dat gaat u nog eens opnieuw lezen. Althans... Het heeft me wel ontroerd om dat dan te lezen. En dan zegt David niet van, kijk Joab, dat hebben wij nou gedaan. En Joab was de generaal. Hij zegt ook niet, dat heb ik gedaan door dat ik zo kundig ben in het verslaan van de vijanden en weet ik wat meer. Nee, zegt hij in vers 10. Geloofd zij de Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. U, o Heer, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid. Ja, gaat God de eer geven. God groot maken. Daar gaat nou een mens, waarvan we zouden zeggen, nou wat zal die niet allemaal over zichzelf gaan zeggen. Dat doet hij niet in de eerste plaats. Dat gaat nou in de eerste plaats zeggen, nou wil ik eerst eens aan u vertellen wie mijn God is. En hoe groot en hoe heerlijk die God is. Die me gezalfd heeft, die over me gewaakt heeft 40 jaar lang, en die nu alle lof en alle dank waardig is. Heb u dat ook wel eens? Dat verlangen. Kijk, als God een mens bekeert, dan wordt hij bedroefd over de zonde. Dan krijgt hij een zaligmaker nodig. En als hij die zaligmaker mag vinden, gemeente, dan barst hij uit. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Mijn loof en vroeger spa de eer ontvangen van mijn gangen met amen, amen. Dat kan niet anders. Dat is het leven der genade. Dat leven der genade is in de eerste plaats gericht op de grootheid, de eer en de glorie van God. En dat zien we dan ook bij David. En dan valt het zomaar op in vers 10, vers 11, vers 12 en vers 13. Dat David ook een paar dingen zegt van God. En die wil ik even met u doornemen. In de eerste plaats. En dat is heel belangrijk voor toen en voor nu ook. Als je iets zegt tegen iemand, dan is zo iemand die leeft. Kijk, als ik natuurlijk tegen die muur ga praten, dan zegt u van, dominee, die muur, die luistert niet, die kan niks doen. Je praat niet tegen een muur. Als je iets zegt en iets wil groeien, dan praat je tegen iemand die leeft, die er is. En als je dit dan leest, dan heeft David, die heeft het besef. Dan heeft hij de wetenschap bij zich. Ik heb te doen met de levende God. Ja, ze doen me horen wel lekker zondag. Ja, dat is goed. Maar er waren in die tijd een heleboel mensen. Bijvoorbeeld in de tijd van Elia. Die geloofden niet in de levende God, maar in Baal. En de Filistijnen in Dagon. En daar hadden ze ook allerlei ideeën bij van... Ja, Dagon is wel eens op reis en die Baal is ook wel eens aan het slapen. En dan moeten we harder schreeuwen en dan kunnen we die Dagon wakker schreeuwen en dat soort dingen. Elia drijft er ook een beetje de spot. Maar die mensen dachten dat echt. Die dachten echt, ja, Dagon of Baal is wel eens op reis en Baal valt wel eens in slaap. En dan moeten we harder roepen en dan wordt de Baal wel wakker. Dat was de godsdienst vanuit de mens, gemeente. Dat is een godsdienst waarbij we helemaal niet meer beseffen dat God een levende God is. Nou, dat is toch erg. Ja, heb u dat ook vaak? Dat u dat bij uzelf tegenkomt. Want als we onze handen vouwen, dan bidden we niet tegen de muur. Dan bidden we niet tegen iemand die het misschien helemaal niet hoort of zo. Maar als we onze handen vouwen, dan bidden we tot God die in de hemel zit en luistert. Bijvoorbeeld, welke bedoeling we er nou mee hebben. En die ons helemaal kent. Beter dan u zelf kent. David die komt hier met de lof bij die leven. Hij zegt die God van Abraham, Isaac, de God van Israël noemt hij dat hier later. Van Abraham, Isaac, dat is nou de waarde, dat is de levende God. En die God die heeft me geantwoord. En die God heeft over me gewaakt. En met die God dring ik door een bende. Met die God spring ik over een muur. Jullie weten dat ook wel, hè, kinderen. Als je het moeilijk hebt en je vraagt aan je moeder en zegt, mama, wil je mij nou helpen? Want ik weet het niet. En als je blij bent, dan ga je naar je ouders. Papa, moet u horen hoe mooi, ik heb een mooi cijfer gehad op school. En als dan je vader of je moeder de andere kant op kijkt en die luistert, dan denk je, nee, natuurlijk kan je vader moet zeggen, dat vind ik fijn, jongen. Ik ben blij dat je dat hebt gehad, want we hebben er zo veel gewerkt en zo. En we hebben er ook voor gebeden. Nou, zo is dat bij David ook. De Heer is een God die leeft. En waar hij in oprechtheid, in zijn leven, niet altijd even sterk natuurlijk, maar waar hij in oprechtheid zijn nood bij heeft neergelegd. Heb u zo ook wel eens gebeden en gedankt. De levende God. Een God niet van ver weg. Een God niet waarbij u bidt en dacht toen u op, wat heb ik nou eigenlijk gebeden? Een God niet dat u naar de kerk ging en dat de kerk weer uitging en dacht van waar ging de tekst nou ook alweer over? Nee, maar dat u dat besef in uw omdraad, dat de Bijbel, dat is het woord van de God die leeft. Hele belangrijke gedachte, op dankdag ook. Dat we dat nou allemaal krijgen van een levende God. Die met zijn ogen iedereen bekijkt. Zo zegt de Bijbel, die zijn ogen doorlopen de hele aarde. God kijkt gewoon in uw hoofd en ziet wat u denkt. God luistert ook naar wat u hoort. En de engelen zien het ook een beetje. En als je nou in de kerk zit, zegt Heer, dank u wel dat u er ook naar mij hoort. En de engelen blij. En als je dan bijvoorbeeld in de kerk in slaap valt of u luistert helemaal niet, dan zijn de engelen bedroefd. En dan onteert u God. Dat is echt waar. Dus dat is het eerste wat we hier vinden. Dat is een heerlijk God. Die machtige koning. Die nadert tot de Heer. Dat is nou de levende God voor hem. Tweede plaats. Dat is steeds bij mijn eerste gedachte. Maar dat wil ik toch ook even zeggen. En dan gaan we maar naar onze tweede gedachte. Want als we dan in vers 11 lezen. En vers 12. Uwe, o Heer, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Als u dat nou zo leest. En u zou nou toen erbij staan, toen David dat bad. Wat zou u dan denken? Wie is die God, de levende God? Maar in de tweede plaats, wie is die God nou van de Bijbel? De gemeente Calvijn die zegt, als we de Bijbel niet hadden en we hebben alleen ons hart, dan wordt ons hart een fabriek van afgoden. Nee, u en mijn hart, dat is een fabriek van afgoden. De ene keer denken we de zus en de andere keer denken we er zo over en we fantaseren van alles bij elkaar. Omdat we ons niet houden aan de schrift, aan de Bijbel. Maar wie is die God nou voor David, de levende? En nou, David heeft veel gestreden met de Filistijnen. En met Saul toen hij net koning was, of net gezalfd was. En met Goliath. En wie heeft hem toen geholpen? Nou, dat staat hier. De Heere, de grootheid, de macht, de heerlijkheid, de overwinning, de macht. Ja, die God van de Bijbel. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de almachtige God. Dus dat is de levende. Dat is ook de almachtige God. En dat moeten we nooit vergeten. Dat wordt ook keer op keer op keer op keer in de Bijbel herhaald. Ja, dat zien we meer in de Bijbel, dat de Bijbel dingen voortdurend herhaalt, omdat we het zo weer vergeten. Maar in de hemel woont een almachtige God. Hè? Misschien zegt u, dominee, zou dat waar zijn? Ja, echt waar. Die maakt doden levend. Die wijst blinde mensen de weg. Die wil hopeloze mensen oprapen. En die maakt zieke mensen beter. Dat is de almachtige God. Die kan alles. Ja, maar dominee, God doet... Nee, God doet niet alles wat wij willen. God doet wat nuttig voor ons is. Maar het betekent wel, dus een almachtige God. We horen hier dus niet een almachtige koning. David. We horen hier van almachtige God. En gemeente, dat geldt ook vandaag. Ook voor u persoonlijk. Als u bijvoorbeeld... Ja, ik zou zomaar dingen kunnen noemen. Hè. Ik zou zomaar in je huwelijk zijn met je gezin. Een jongen hebt van 18 die meer naar de kerk wil. Dat is moeilijk, dat is verdrietig. En dan heb je natuurlijk ook altijd misschien wel de oorzaak bij jezelf gezocht. Wat moet je dan doen? Hè? Nou ja, we hebben de hemel almachtige God. Ja, maar dat doe ik nu al 2 jaar door volhouden. Gewoon volhouden. Steeds opnieuw volhouden, Heere. U hebt hem laten dopen. En u hebt bij de doop gezegd: Abraham, ik ben jouw God en ik ben ook de God van jouw kinderen. Dat heeft God bij de doop gezegd. En of de Heere dan, dat hij bij de doop zei, ook wil vervullen. Want hij is de almachtige God, de levende en de almachtige. En ook de genadige God, ja, daar zou ik ook nog wat over kunnen zeggen. De Heere, de naam alleen al, de hoofdletters. Daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Nou, dat was mijn eerste punt. Als David het heeft over geloof, groot gemaakt zij de Heere God. Zijt gij Heere God. Nu gaan we naar mijn tweede punt en dat was een ootmoedige lof. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 33. En daarvan het tweede vers. Roem nu met nieuwe lofgezangen. De nieuwe blijken van zijn gunst. En wat er verder volgt. 33 vers 2.
Thank you.
Geloofd zijt gij, Heere God. En dan mag David in de eerste plaats die grootheid van de levende almachtige God uitjubelen. We horen hem als waar, we zien hem als waar we lopen voor die ark. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dankbewijs. En dat is helemaal niet verkeerd. Want de engelen zijn er blij mee. Maar nou ga ik naar het tweede stukje in dit gebed. En dat begint dan bij vers 14, heb ik u gezegd. En dat loopt dan wat mij betreft door tot en met vers 17. En in vers 16, dat zei ik u net al, leest u om u een huis te bouwen. De naam uw heiligheid. En dat huis, dat is dan, wordt dan onder Salomo gebouwd. En dat is dan de naam uw heiligheid, om u een huis. Hè, David die almachtig en die levende God, dat weet ook wel. God heeft niet een huis nodig zoals wij dat hebben. Hè. We hebben een koophuis of een huurhuis. Daar heb je kamers in, slaapkamers en dat soort dingen. En daar wonen we dan in. Nou, God woont natuurlijk niet op een lichamelijke manier in een huis. Maar God heeft daar in dat huis, die tempel laat die bepaalde dingen neerzetten. De ark en het verzoendeksel en die wijzen allemaal heen. En dan gaat het dus in dat huis om dat grote boodschap, om die grote zaligmaker die komt. En dat God daar nou een teken voor opricht op de aarde, dat hij het nou zet in Jeruzalem. En dat daar nou de hele dag, iedere keer in herinnering wordt gebracht. Eenmaal komt die grote zaligmaker, eenmaal komt het lam Gods, eenmaal zal hij op Golgotha een kruis worden neergezet en dan wordt er heil tot stand gebracht. Dat zal hier gebeuren, dat weet David zeker. Dat de levende en de almachtige God dat tot stand zal brengen. En dan zijn dat hele grote dingen. Een groot rijk heeft hij gekregen. Een grote welvaart heeft hij gekregen. Hij mag ook weten dat zo'n Salomo dat huis zal bouwen. Eenmaal de Messias zal komen. En als wij nou een heleboel dingen krijgen. En we worden de rijkste mens van Berkenwoude. En we worden de belangrijkste meneer of mevrouw in Berkenwoude. Nou, dan rijden we natuurlijk in de grootste auto. En dan hebben we het mooiste huis. En dan zegt iedereen, nou dat is een belangrijke man. En dat soort dingen meer. En dan worden we zelf ook natuurlijk heel groot. Dat snap u wel. Nee, grote mensen. Een grote God met grote mensen. Zo willen wij dat graag. En nou gaan we naar de Bijbel. En dat is mooi, hè? Want dan zegt David in vers 14. Leest u maar gewoon mee. Want wie ben ik? En wat is mijn volk? Wie zijn wij, de mensen die er staan? Die dat allemaal gegeven hebben. Dat goud allemaal. Dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven al dat goud en als dit is. Want dat hebben wij niet van onszelf, want dat is allemaal van u. En wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk als onze vaders, onze dagen op aarde. Nou weet u wat ik daar nou zomaar lees? Als David die woorden uitspreekt, geloof zijt gij, Heere God. Dan is dat de heerlijke lof naar God toe. En dan kijkt hij ook naar zichzelf. En dan kijkt hij ook naar die andere Israëlieten die er allemaal zijn. En dan zegt hij niet, wat zijn jullie beste mensen? Wat hebben jullie daar goed gedaan? Dan ben ik daar toch blij mee. En nee, maar dan kun je wel zien dat wij een veel beter volk zijn dan de Filistijnen en dan de Moabieten en weet ik wat allemaal meer. Nee, dat zegt hij niet. Dan staat hij voor die levende God. En dan zegt hij, eerst persoonlijk, wie ben ik? En wat is mijn volk? Dan gaat David als ware bukken, dan gaat hij knielen. Dat is de Heer. Ik ben het eigenlijk niet eens waardig dat u mij dat geeft. En dat we hier straks in Jeruzalem die tempel gaan bouwen. Dat hebt u nou gedaan aan onwaardige koning, aan een onwaardige mens. Net als later in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. De hoofdman uit Capernaum, ik ben niet waardig dat onder mijn dak zou inkomen, tegen de Jezus zei.
En de Canaanese vrouw die zei: Heer, toen zei u bent mijn hond, ja, dan heb u gelijk. Dan kom je heel de Bijbel weer terug. Dat als de Heer dat echt geeft, die ware dankbaarheid in ons hart, dan zeggen we dat die grote God van de hemel en vanuit dat nou aan mij heeft willen geven. Ja, dat hij het andere mensen willen geven, dat snappen we maar aan mij. En dan krijg je die ootmoedige beden. Dat de Heer u bewelddadigd heeft. Dat de Heer u heeft gegeven wat u helemaal niet waard was. Wat hij nou gaf uit, ja, vrije gunst, uit genade noemen we dat. En dat moet u altijd eerst onthouden, gemeente. We hebben nou bij die lof, de Heer, levende God en de almachtige God, maar nu in de tweede plaats, hè, die ootmoedige lof. Gemeente, en dat is, dat luistert best nauw, want het is natuurlijk niet dat u een minderwaardigheidscomplex moet hebben of zo. Dat kom je ook wel eens tegen, van ik ben slecht en ik deug niet. En gemeente, vaak is dat meer gepraat dan in het. En soms hebben mensen ook psychische problemen, dat kan ook. Maar het is niet de bedoeling dat we ziek worden van de prediking of zo. Ziek worden wel van de zonde, maar niet van de prediking. Maar dat we, daar gaat het om, hè. Dat nou die grote God, die wij zo beledigen. Het heeft David in zijn leven ook veel gedaan, hoor. Ook na bekering heeft hij ook met Batsheba verkeerde dingen gedaan enzovoort. En Uria laten vermoorden. Allemaal heel erge dingen. Maar dat die grote God nou desondanks naar David blijft omzien. En dat hij hem zoveel geeft. Dat verbreekt hem. En dat maakt hem ootmoedig. En daar wil ik toch even iets over zeggen. Want kijk, er zit hier geen mens in de kerk. Of die heeft wel eens een overtuiging dat hij dingen doet die niet goed zijn. Dat hoort bij ons leven. Dat hoort ook bij het leven onder de Bijbel. Dat heb ik, dat heb u, dat hebben we allemaal. Dat we soms, dat slaat ons geweten. En zeggen, dat moet je eigenlijk niet doen. Doe toch dan soms. En dan heb je een beetje overtuiging. Dat heb iedereen hier in de kerk. Niemand, er is niemand in de kerk die kan niet zeggen, ik heb nog nooit eens een keer. Nee, dat heb u. Daarom bent u mens. Daarom heb u een geweten. Alleen het nare is dat we daar vaak overheen leven. Dat het ons niet verbreekt. En weet u wat de Heilige Geest nou doet? Die overtuigt. Maar die gaat nog een stap verder. En dat wordt het bijzonder. Dan wordt het bijzonder werk van God. En dan worden we verbroken. En verbrokenheid, dat betekent, ja, wat David hier zegt. Wie ben ik en wat is mijn volk? Heren, dat u nou naar mij mogen zien. Dat kon die man gewoon niet klein krijgen. En ja, ik hoop niet dat ik te emotioneel word, maar daar kunnen soms de tranen uit je ogen lopen. Nou, God, maar zo een als u heeft willen omzien. En het nog steeds doet. Dat u dat, dan zeg ik begrijp het niet, maar het gebeurt wel. En dat maakt ootmoedig, gemeente. Dat maakt ons klein. Overtuiging alleen, dat kan ons doen verbitteren. Maar als de Heer verbreekt, dan zeggen we, hebben het gedaan gezondig, zeggen we dan tegen een goeddoend God. Of bewelddadigd door een goeddoend God. Ja, dan wordt de mens klaar. En dan gaat hij niet kinderachtig. Kinderachtig is dat we een beetje zo gaan lopen, raar gaan lopen, raar gaan doen. Maar dat bedoel ik helemaal niet. Niet kinderachtig. Maar verootmoedigd. Misschien is dat wel iets wat je wat moeilijk kunt uiten. Als je dan s'avonds naar bed gaat, vouw je handen. Je wordt 's ochtends wakker. En dan kun je het eigenlijk soms van verwondering niet op dat je nog weer de dag bent doorgekomen. Of dat je nog weer wakker mocht worden. En dat God nog naar zo'n jongen of zo'n meisje wil omzien. Of dat hij nog naar de kerk mag. David dat huis mag bouwen. De Heer heeft nog niet verdiend, maar de puber nou uit genade gegeven. Wat is dat heerlijk als je dat hoort. Door heel de Bijbel heen. Dat hoor je bij Abraham. Die zegt dat ik stof en as ben. Die grote Abraham. Die vader van alle geloof dat ik stof en as ben. Als hij met God praat en God hem de weg wijst. En zo dat ik stof en as. En Jesaja, dat ik een man van onreine lippen ben. De grootste profeet. En Job. Maar nu ziet u mijn ogen. Het ziet heel de Bijbel terug als God in zijn genade neerdaalt. En verbreekt. Dan krijg je ootmoedige mensen. Ja, daar hoort erbij. Je vindt het een wonder dat ze naar de kerk komen op dankdag. Die zitten niet te fitten op de domen of op een oude. Nee, die hebben genoeg aan zichzelf. Ja, wat is het toch groot dat we dat horen. En dan krijg je een ootmoedig mens. En dan, ja. Nou ja, hoef maar gewoon te lezen. En wat is nou zo'n ootmoedig mens? Nou, dat is ook een biddend mens. Biddende lof. En wat is biddende lof? Nou, je hebt aanbidding. Dat is God groot maken. Zo begon David. Maar je hebt ook bidden. Dat is aan God vragen. Dat hebben we de bidden natuurlijk behandeld. Dat ga ik nou allemaal niet weer opnieuw doen. Maar dat zie je hier ook weer terug. Dat David ook bidt. Hij bidt tot de Heere, hij bidt tot zijn God. Vers 16, Heere onze God. Verootmoedigende genade. En dat gebed, dat is ook, ja, dat is ook werkzame genade. Mag daar ook even op wijzen. En dan ga ik gauw naar mijn derde punt. Kijk, als God de mens bekeert, dan noemen we de wedergeboorte. Dan komt er het nieuwe leven. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dan schenkt God zo iemand het geloof. De gave van het geloof. En gemeente, dan zijn sommige mensen, nou dan is het klaar, dan heb ik niks meer verder te doen. En die gaan zitten. Maar dat is niet waar hoor gemeente. De Heilige Geest gaat helemaal niet zitten. Want dan begint pas het leven. En dan komt er het leven des geloofs. Dan komt er de beoefening van het geloof. En weet u, als je de Bijbel doorleest, dan kom je dat heel veel tegen. Bij Abraham. Want Abraham werd geroepen, toen is dat nieuwe leven begonnen. Maar vervolgens leest u Genesis 13, Genesis 14, Genesis 15, Genesis 16. Leest u hoe Abraham dat geloof heeft beoefend. Dat geloven, dat leven des geloofs, dat is in David begonnen al waarschijnlijk bij zijn geboorte. Want op u ben ik geworpen, zegt hij in Psalm 22, van de baarmoeder af. En daarna heeft hij dat genadeleven beoefend. En dat is ook dat danken, dat is ook een beoefende leven. Ootmoedige leven is ook een beoefend, het functionerende leven. En hoe wordt dat leven dan beoefend in het Nieuwe Testament? Dat hebben we hier bij David en die is verheugd, die tempel, Heer, dat u ons dat geeft. Ja, het Nieuwe Testament is dan dat huis, dat is de Heer Jezus, die is gekomen, hij is de grote zaligmaker. En als we nou bekeerd worden, dan krijgen we gemeenschap met de Heer Jezus. Dat is de essentie van de bekering. En de beoefening van het geloof is dat dat gemeenschapsleven ontstaat. Zoals kinderen gemeenschap hebben met hun ouders. En hoe krijgt die gemeenschap tussen kinderen en ouders gestart? Nou, dat die kinderen, als ze vragen hebben, het aan hun ouders vragen. En dat die ouders s'avonds hun kinderen naar bed brengen. En dat die ouders goed zorgen voor hun kinderen. Dat die kinderen, als ze gevallen zijn, bij hun ouders gaan. En dat ze onderling contact hebben. Dat snapt u? Zo hebben Gods kinderen ook contact met de Heer. Ja. Dat noemen we gemeenschap. Dat noemen we beoefening. Er was dus een dominee, die had een heleboel land. toen was hij dat aan het rondrijden. En toen zei die knecht tegen dominee, wat heb u toch een hoop land. Wat is dat toch fijn voor u. En hij toen zei, voor ene kus uit Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Hij bedoelde, als de Heer het nu eens weer opnieuw aan mij laat merken dat hij van me af weet, dat ik opnieuw weer eens merk, ja, wat je in een huwelijk en wat je in een gezin en wat je in het gewone leven merkt, dat dat nou weer is. Merk, dat is me meer waard dan alles van deze wereld. Mooi is dat, hè? En er staat ook niet voor niks in de Bijbel, in Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorn en op de weg vergaat. Nou, kussen, dat doe je in een huwelijk, hè, man en vrouw. En als je dan weggaat, 's ochtends, dan geef je vrouw een kus. Omhels je er. En dan kom je s'avonds uit, doe je dat weer opnieuw. Dan heb je gemeenschap, je omgang met elkaar. Kinderen met hun ouders doen dat ook. En zo doet de Heer dat ook met zijn volk en met zijn kinderen. Dat zien we hier ook bij David. In die verootmoediging oefent hij die gemeenschap. En hoe doen wij dat dan vandaag? Nou, soms doet hij dat door middel van de Bijbel. Iets leest in de Bijbel wat je hart raakt. Soms doet hij dat door het sacrament, het avondmaal of de doop. Soms doet hij dat in het gebed. En zo ontstaat dan dat beoefende leven. Wanneer was het voor het laatst? We hebben het natuurlijk over Gods kinderen. Dat de Heer wat tegen u zei. Zomaar persoonlijk. Wanneer was voor het laatst dat u met de bruidskerk zei, hij kuste mij. Met de kussen zijn mond. Of weet u dat? Dat de Heer u als een kus gaat. Heel in de omgaat. Het staat echt allemaal in de Bijbel, hoor. Ik zie die niet dingen bedenken die niet in de Bijbel staan. Het is allemaal in de Bijbel. En dat heeft David nou ook hier. Wie ben ik en wij vreemdelingen. En dan moet ik nog tenslotte naar mijn derde punt. Want we hadden natuurlijk als eerste een heerlijke lof. In de tweede plaats een ootmoedige lof. En nu in de derde plaats een blijvende lof. Vers 16 en 17 heb ik dat genoemd. En dan zegt David, Heere onze God. Al deze menigte die wij bereid hebben om uw huis te bouwen. De naam uw heiligheid, en dan noemt hij vervolgens dat zijn zoon dat huis zal maken. Dat is zijn opvolger, zijn zoon Salomo. Vers 18 en vers 19. Kijk bij vers 19. Geef mijn zoon Salomo. En waarom noemen we dat nou? Nou, we zitten nu in het jaar 971 voor Christus. En David weet, daarna gaat dus de tijd verder. Ik zal sterven, ik zal worden begraven. Maar gaat het dan ook verder? Want je kunt wel alles bij elkaar brengen. Wordt dat huis dan ook gebouwd? En wordt de ark dan ook in die heilige der heiligen gezet? En gaan de priesters daar ook dan offers brengen enzovoort? En zal dan voortdurend iedere keer weer opnieuw daar worden gebeden in die tempel en dat soort dingen? Nou, als het van de mensen afhangt, niet natuurlijk. Van de duivel ook niet, want die wil het zo gauw mogelijk uitroeien. En daarom bidt David in het slot, vers 18 en vers 19. Heere, wilt u nou ook voor de toekomst zorgen? Wilt u nou ook zorgen dat wat we hierna bij elkaar hebben gebracht en het huis wat er moet komen, dat het ook gestalte mag krijgen? En dat eigenlijk, zegt hij, straks die grote zoon van David zal komen. En dat die heerlijke Christus geboren wordt in Bethlehem. Dat hij zal sterven op Golgotha voor de zonde. En dat hij ook weer opstaat uit de doden. En dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan kijkt David naar de toekomst en dan kijkt hij vooruit. En dan heeft hij het oog op een heilrijke toekomst. Want dan kan het wel eens donker zijn en er komen een heleboel donkere tijden aan. Ook in het volksleven van Israël, denk maar aan de tijd van Agab, en ik ben aan de tijd van de verwoesting van de eerste tempel door Nebukadnezar en de Babylonische wegvoering. Denk maar aan de tijd na de Babylonische wegvoering. En het is allemaal donkere tijd. Maar dat de Heer toch doorgaat met zijn kerk. En dat hij dat werk zal voleinden. Ja, zegt u, maar dat is natuurlijk vanzelf. Jazeker, dat spreekt ook vanzelf. Maar daarom is het wel het bedoelen dat wij daarom bidden. En dat we ook voor de toekomst en dat we zorgen. Als een moeder dan bekeerd wordt, dan zegt ze, maar wil je ook aan mijn kinderen, aan mijn man? Als een vader bekeerd wordt, dan vraagt hij ook of zijn vrouw bekeerd mag worden en of zijn kinderen bekeerd mogen worden. Dan krijgen we werkzaamheden voor de toekomst. Dan krijgen we werkzaamheden niet alleen voor onszelf, maar ook voor een ander. Want dan gaat het allemaal om die lof van God, dat de Heer zal worden groot gemaakt. Niet alleen door anderen, maar ook door mij. En dat zijn lof zal worden gevonden en dat zijn lof zal mogen klinken op de hele aarde. En dan eindigt die psalm en dan eindigt dit gebed met een blik op de toekomst. En dan kunnen we het tijdelijk invullen, maar dat zouden we dan ook tenslotte, dan eindigen we daarmee, eeuwig kunnen invullen. Want David heeft een eeuwig verbond gekregen. Het gaat om Gods eeuwige trouw. Die geldt niet alleen voor de tijd, maar die geldt ook voor de eeuwigheid. En dan is de toekomst voor de kerk heerlijk, gemeente. Want de Heer Jezus komt terug. Alle doden die in de Heer zijn gestorven zullen weer opstaan. Er zal het een schare zijn die niemand tellen kan. Dan is de biddag voorbij. En dan begint de eeuwige dankdag. De dankdag van het land. De dankdag van de koning van de kerk. Die ons God heeft verkocht met zijn bloed. En nu heb ik tenslotte maar één vraag. Zult u daar nou straks ook bij zijn? Zal ik daarbij zijn? Niet om Gods werk verdacht te maken, hè? Maar wel, waar zien we nou naar uit? Wat is nou het doel van ons leven? Er is een volk op de aarde. En die kennen dat verlangen van David. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, wilt u ons dat nou allemaal leren? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Want als het van om moet komen, dan komt er niks van terecht. Dat heeft David in zijn leven ook wel laten zien, dat het aan zijn kant iedere keer weer opnieuw mis was. Maar als het nou bij u vandaan komt, dan wordt het zeker waar. En dan zult u het ook volleindigen en dan geeft dat ook de lof des Heeren in het hart. Dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Wilt u uw woord zegenen? Geloofd zijt gij, Heere God, dat we die vijf woorden maar meenemen naar huis in onze gebeden. En wilt u zo deze dankdag nog tot een eeuwige zegen stellen. Wees met de broeder die vanavond zal voorgaan, wilt u hem helpen. En breid zo uw koninkrijk uit. Hoor ons vanuit de hemel. We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 34 en daarvan het tweede vers 34, vers 2.
verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.